Ik werd in zo'n speciale school gegooid voor moeilijk opvoedbare kinderen. Maar ja, mijn ouders wisten ook niet. Dus de leraar zegt iets en hun dachten van ja, is goed. Ze hadden me een paar mogeltjes gegooid. Nou, ik was heel wild. Ik vocht alsof ik mijn tegenstander wilde doden of zo. Vroeger helemaal met boksen en zo. Ik dacht, mijn Thaise gezin tegen Machida. Ik dacht altijd, oh ja, hij heeft anabolen gebruikt. En hij had wel zich ingesmeerd met olie hoor. Ik gleed als een glijbaan van zijn rug af. Ja, het beste is gewoon investeren in onroerend goed. Maar ja, de overheid neukt je ook daarin nu. In Nederland wordt je gewoon alleen echt goed geneukt. Echt waar. En dan als je klaagt...
Voelde jij jezelf ondergewaardeerd bij de UFC?
I'm not surprised, motherfuckers. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy down. My balls are hot. Who the fuck is that guy?
Is he fucking awesome?
Yes, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Buitenkooi, de MMA-podcast van Nederland. Voordat we gelijk gaan beginnen en ik de intro doe, shout-out naar Beast Mode, code BDK10, krijg 10% korting op je supplementen. Wil je eruit zien als Sammy, dan moet je die sowieso gebruiken. Shout-out naar Nico voor je fight gear met code welkom BDK10, krijg 10% korting. Zoals jullie zien zitten wij niet in onze eigen studio, we zitten ergens in Nederland.
Leiderdorp.
Leiderdorp. Bij Gegard Mousasi, voormalig Bellator middleweight champ, drie middle en light heavyweight champ, Cage Warriors middleweight champ, Strikeforce middleweight champ. Eigenlijk overal kampioen geweest op één plek na, waar hij in mijn ogen ook gewoon kampioen was geweest als hij was gebleven. Maar we zitten bij Gegard Mousasi, voor mij de grootste Nederlandse vechter die er rondloopt. Misschien ben ik ook wel een beetje biased vanwege waar hij ook geboren is, maar... Je weet toch? Maar Gegard, bedankt voor de gastvrijheid. Bedankt dat we hier mogen zijn.
Ja, tuurlijk.
Bedankt dat we hier mogen zijn, Gegard. Toen we begonnen deze podcast, hadden we een beetje gesprek van wie staat op onze hitlist.
Ja.
We hadden jou bovenaan staan, man.
Dank je.
Wist al van, gaat lastig worden, want we zien jou nooit, niet vaker bij dit soort dingen.
Ja, ik doe weinig interview of podcast. Ik ben vaak in problemen gekomen door interviews te geven, zeg ik iets. Dan hoor ik iets van de organisatie of iemand uit mijn kamp vertelt dat de wedstrijd is gemaakt. Of weet ik wel, maar ik zoek sowieso de media ook niet op. Maar,
nee. We moeten wel één speciale shout-out doen. Want we hadden hier niet gezeten zonder Bert Kops.
Ja, Bert Bruggers.
Ja. Bert Kops, dus Bert, dankjewel. Ja man, dus...
Het was een lange route, man. We probeerden via Costello Geukan hebben gehad. Ja, kan je vragen, Gegard, of die keer tijd heeft om een keer langs te komen?
Iedereen zei ook, Gegard doet niet zo, man.
Ja, we dachten misschien deze man wordt gezocht door belasting of Interpol. Ik denk dat als we Taghi aanzoeken waren, weet je toch? Uiteindelijk zijn we hem te pakken, dus sowieso bedankt dat je de tijd neemt om met ons te zitten, man.
Ja, sowieso.
Ja, als eerste vraag ben ik benieuwd. Waar hou je jezelf mee bezig deze dagen, man? Want de laatste partij was is ook een tijdje geleden nu.
Ja, nou, de laatste tijd ben ik veel gaan reizen. Spanje, daarna Dubai, daarna weer Spanje voor wintersport. Daarna was ik in Kroatië, Bosnië-Herzegovina. Ik ga weer naar L.A. Ik reis bijna nooit, maar deze maand een beetje druk. Niks, ik word wakker, ik ga koffie drinken met mijn vrienden. Ga naar een andere vriend trainen, met vriendin Netflix kijken. dat is het.
Beetje genieten op dit moment.
Ja, een beetje rustig aan. Mm. Niks bijzonders op deze moment, ja. Ik hou me een beetje fit, ik ben ouder, dus ik probeer een beetje fit te blijven. Mocht ik wedstrijd krijgen, dan hoef ik niet zo vanuit nul te beginnen, zeg maar.
Mm-hmm.
Als jij zegt reizen, dan is het gewoon vakantieachtig?
Ja, die andere twee waren vakantie. Eentje was vriend bezoeken. Volgende is een soort beetje zakelijk, maar ook vakantie. Nee, gewoon ook kijken of je wel van Spanje bevalt. Misschien part-time Spanje en dan misschien ooit helemaal naar Spanje gaan.
Dan is Gegard zelfs nog moeilijker te bereiken. Dan moet je naar Spanje vliegen. Nee, maar goed om te weten dat je bezig blijft. Waar wij naartoe gaan en wat wij met jou willen bespreken... is natuurlijk jouw geweldige carrière, wat je hebt meegemaakt. Maar we zijn ook benieuwd, en dat is misschien ook niet heel veel belicht is... Ja, waar kom je vandaan? Hoe ben jij hier gekomen? Hoe is eigenlijk de start van je carrière gegaan, ingerold tot de man die je nu bent, zeg maar?
Nou, in Iran geboren, Armeense ouders, Maar acht toen we hier... Toen ik was acht toen we hier kwamen naar Nederland. En een beetje gaan boksen, judo, fitness. Al van kind af aan. Vanaf toen ik hier kwam. Dat is het goede van Nederland. Iedereen sport. Van jonge leeftijd. Dus op een gegeven moment ging mijn broer een beetje MMA doen. Ik ging kickboksen daarna. Ik ging daarna MMA doen. En zo ben ik erin gerold. In vechtsport.
En zeg maar... Hoe kwam het? Zeg maar, kwam het vanaf thuis? Of zei je broer, hey Gegard, kom we gaan judo doen of we gaan boksen?
Nee,
of...
vroeger had je nog Videoland of zo. Kon je, ja. Ja, het andere, je kon gewoon van die cassettebandjes. Dus mijn broer huurde gevechtshonden die tegen elkaar vochten. Pitbull, weet ik wat. Ook MMA. MMA. Vroeger kon je gewoon huren. Was er wat nog meer. Oude Valetuda gevechten van Igor von Fenchen. Die vocht toernooien tegen hele grotere jongens. En MMA, maar toen was het bijna geen regels.
Nee, precies.
Toen keek ik wat dat en beviel ons wel.
Oké, want waar is
Je bent jonger, hè? Je denkt een beetje... was het spannend. Nee.
Maar zat er ook een reden achter? Soms hoor je van, ik was kleiner, ik werd gepest. Of dat soort dingen. Of had jij gewoon iets van, ik wil gewoon de beste zijn.
Nee, niks erbij. Vroeger wou ik bokser worden natuurlijk. Ik dacht, met boksen bereik ik iets. Ik was verlegen, dat soort dingen. En dan dacht als ik bokser word of zo, of vechter, dan mensen, krijg ik respect. En mensen zijn bang en krijg je geld, heb je vrouwen. Heel gewoon kinderachtig. Maar uiteindelijk was dat wel nodig om te komen waar ik wou. Ik had ook de honger. Ik wou het graag. En een of andere manier... toch zo ver gekomen, zeg maar. Maar ik denk, de wilskracht was er, de honger was er. Kijk, als ik kinderen krijg, dan denk ik niet dat ze die honger hebben om de kooi in te gaan en te vechten. Dat is heel moeilijk. Maar is, is klein.
Maar is dat dan een luxe positie die jij dan eventueel gecreëerd hebt voor jouw kinderen?
Ja, als ik kinderen krijg. Ja. Maar, waarom zou je gaan vechten? Ja. Als je leven goed is. Het is meestal ook, als je oude boksers kijkt van vroeger, kwamen allemaal uit mindere welvaart gezinnen, zeg maar.
Ja.
Maar wist jij toen al van school, ik word vechten?
Nee. School ging een beetje goed. Daarna ben ik heel vaak blijven zitten, een paar keer eruit getrapt. Dus de optie was beveiliging of... vechten. Dus ik deed mijn best en uiteindelijk wel geluk gehad.
Maar was je zo'n probleemkind dan als je de...
Nee, niet echt een probleemkind, maar vroeger bijvoorbeeld ook. Ik werd in zo'n speciale school gegooid voor moeilijk opvoedbare kinderen. Maar ja, mijn ouders wisten ook niet, dus de leraar zegt iets en hun dachten van ja, is goed. Ze hadden me een paar mogeltjes gegooid. 2 jaar zat ik daar, maar er was niks mis met me. Het was gewoon dat ik, Maar dat is het, als je niet weet, als je ouders het niet weten, dan accepteren ze wat de leraar zegt. Dat soort dingen, maar...
Het is ook een afkomstding, hè? Van je komt naar een ander land en dus mensen zullen het wel weten. Dat is,
school was ik niet zo goed in, laat ik zo zeggen.
Wanneer wist jij toen van, deze vechtsportcarrière, ik zie dat ik het hierin echt kan maken, ik heb talent. Wanneer kwam je daarachter?
Ik was heel wild. Ik vocht alsof ik mijn tegenstander wilde doden of zo. Vroeger helemaal met boksen en zo. Ik dacht, mijn thuis gezin. je weet niet beter. Ik stond aan de deur samen met mijn broer. Toen ik die toernooi won van Dream.
Ja.
Toen stopte ik. En toen dacht ik, ik kan wel wat verdienen hier. Dus verdiende ik ook een beetje normaal om te zeggen, ik stop ermee.
Maar en hoe snel kwam je erachter dat je dus echt talent had? Want met boksen, je hebt volgens mij een jaar gebokst en toen was jij Nederlands kampioen, boksen al.
Ja,
zelfs Olympisch team is voor jou in beeld geweest.
Ja, ik heb wel een beetje, talent. Ik weet niet of, ik weet het niet. Je kan ook talent hebben en niet ver komen, ik weet het niet. Nadat ik een beetje in Japan goed deed en financieel goed deed, dacht ik, dit kan wel wat worden. Maar nog steeds, je weet niet hoe het gaat, verder gaat. Nee, je kan ook een paar keer verliezen en dan is het afgelopen. Dus talent, ik had wilskracht denk ik meer. En, ook wel talent denk ik hoor. Want als ik kijk hoe ik getraind heb al die jaren. En hoe ver ik ben gekomen, denk ik het is meer aan talent dan kennis en goede training en zo.
Ja. Dus kan je ons meenemen naar hoe dat was toen na Dream en dat eerste toernooi winnen? Want hoe oud was jij toen?
Sorry?
Hoe oud was jij toen je naar Dream ging en dat eerste...
Ik was 19 toen ik in, volgens mij vocht ik in Rotterdam, Ahoy. Stefan Klevers, dacht ik, was een taai jongen, die versloeg ik, mocht in Japan paar twee keer vechten, mocht ik in Pride vechten. En Dream was ik 20, 21. Nee, Pride was ik 20 of zo. En Dream was ik, denk ik, 22 of zo toen ik het won of zo.
Ja, je hebt het wel, je zet het natuurlijk wel neer. Of je maakt wel een statement door zo op jonge leeftijd bij een dusdanige organisatie. Hoe viel jij op voor hun, zeg maar? Was het door die toernooitjes er tussendoor? Of hebben ze jou op een gegeven moment benaderd? Of hebben ze je broer benaderd? Hoe ging dat?
Nee, ik zat in Pride en daarna werd Pride verkocht. En daarna vocht ik een paar keer in Canada. Overal waar ik kon vechten, vocht ik. Toen was mijn manager goed met Fedor's manager. En via een soort... kwam ik in Dream terecht. En ja, ik kwam in die toernooi. En ja, eigenlijk moet je jezelf eerst een beetje bewijzen voordat je in Pride mocht vechten, zeg maar. Ja. En daarna een beetje naam gemaakt. En daarna maakte ze een toernooi. En daar mocht ik aan meedoen.
Ja, bizar wel, man. Bizar. En ja. Merk jij nu... kom jij nog wel eens aan die kant van de wereld?
Nee, Japan niet meer. Ik heb wel een hele goede vriend die daar woont. Maar... Ja. Nee, Japan.
Merkte jij toen wel die sterrendom, zeg maar, die stardom van als
nee, joh, ik weet niet wat mensen zeggen van je kan niet over straat lopen. Dat is allemaal onzin. Ik liep over straat, niemand herkende me. Alleen bijvoorbeeld laatst vocht me toen, zo'n tijd geleden, Ishii vocht.
Yeah.
En ik moest door de arena, ik ging hotdog halen, ik weet niet wat ik ging halen. Toen de mensen komen wel om je heen.
Yeah.
En Japanners zijn wel heel bleef. Ze blijven afstand houden. Dus een paar foto's gemaakt en zo. En ze laat die ook gaan als je wilt. En ja, dat was één momentje dat ik dacht van... Oh, ja, mensen kennen me. Maar ja, dat was een vechtgala. Maar voor de rest op straat, nee.
Ja, en hoe merk je dat? Is dat in Nederland? Heb je daar last van?
Nee, Nederlanders zijn nuchter. Met festivals, als ik naar de klote was, kwamen mensen. Als hun ook naar... Maar mensen herkennen me natuurlijk. Yeah. Af en toe wel. Heel af en toe. Maar Nederlanders vatten wel het reuze mee.
Oké, waar we net over hadden, over jouw MMA-periode. Ben jij überhaupt amateur geweest? Want ik heb veel gezocht, maar jij hebt niet echt een amateurperiode gehad, hè? Het is vrij snel gaan vanuit het boksen.
Ik weet niet, volgens mij al mijn wedstrijden staan op Sherdog of zo, denk ik.
Ja, staat ja. Volgens mij bijna alles
op vroeger had je ook geen amateur. Amateur is later bijgekomen. Vroeger was er gewoon MMA en je vocht en dat was... Later hebben ze nu amateur-rankings ook en zo. Maar vroeger had je dat niet, hoor.
Nee. Daarom, ik heb ook echt zitten zoeken van, heeft hij überhaupt amateur?
Nee, geen amateur.
Oké, bijzonder.
Maar ook, als we even weer teruggaan naar Dream en Pride en zo. Want toen train jij, al je camps waren gewoon hier in Nederland?
Ja, ik was gewoon met een paar vrienden. Gewoon eentje, kon een beetje worstelen. En dat was het.
Want heb je ook gewoon goede grapplers getapt en best wel makkelijk heen gelopen.
Ja, maar het was voornamelijk sparren. Dat is gewoon met bij elkaar komen en sparren, vechten. En ja, dus is het gegaan. Ik had geen trainers die echt les gaf.
Waar ik ook benieuwd naar ben, is jouw grondwerk, zeg maar. Wie heeft jouw grondwerk dan zo?
Ja, begin Thierry, maar hij leerde het van YouTube. En hij gaf het les. Maar de basis heb ik daar geleerd, zeg maar. Beetje, een paar klemmen. Daarna heb ik nooit meer echt jiu-jitsu lessen genomen. Of wat. Ik heb het altijd een soort beetje verwaarloosd. Ja. Later ben ik wel gaan worstelen. Maar hij was gewoon vooral heel veel sparren. Heel veel vechten.
Wat ik dan bijzonder vind is, je zegt het was vooral heel veel sparren voor mij, heel veel vechten. Naarmate jij jouw carrière groeide, heb je daar ook jouw training op aangepast? Of is in de basis altijd wel hetzelfde geweest?
Nee, natuurlijk. Daarna ben ik worstel erbij gaan doen. Daarna ben ik overal een beetje ook gaan kickboksen en zo. Maar grond nooit echt weer heel erg bijgeleerd, zeg maar.
Ja.
Daarom, vroeger tapte ik ook mensen. De laatste tijd bijna niemand meer. Een beetje verwaarloosd en zo. Maar natuurlijk, naarmate... Ja, vroeger moest ik naar de bibliotheek. Ik haalde een boek om judo-worpen te leren, zeg maar. Op die manier ging het. Nu, wat je ook wilt, bijvoorbeeld afvallen.
Ja.
Ja, wist ik ook niet hoe het moest. Bijvoorbeeld, Jacare helpt mij. Ik moest maar 4 kilo afvallen. Die jongens, vroeger vielen ze ook 6, 7, 8 kilo aan. Ze waren altijd groter. Nu hoef je alleen even op internet te kijken. En je weet hoe je moet rehydration en afvallen. Je weet alles. Maar vroeger wisten we het niet, natuurlijk niet. Dus ik moest dat allemaal een beetje leren, uitvogelen. En naarmate ook, gingen hier trainen, daar trainen. Werd ik steeds beter en betere mensen om me heen natuurlijk.
Hoe zou je dat dan anders doen? Bijvoorbeeld, je hebt dan niet te veel gefocust op jiu-jitsu. Maar zou je dan, stel je voor je komt terug, zou je dan meer ontwikkeling zoeken in jiu-jitsu en klem?
Einde van carrière. Ik moet alleen fit worden, niet geblesseerd raken. Goede gameplan en al leer ik een nieuwe klem. Ja, wat is de kans dat ik het in de wedstrijd ga doen?
Ja, precies.
Ik vertrouw meer op wat ik allemaal kan. En dat gewoon even beter maken.
Ja. Maar wat wel bijzonder is, en dat zie je als je jouw gevechten kijkt. Je bent vanaf je rug wel sterk, ondanks dat je er niet heel veel tijd in stopt.
Ja, kijk, al lig ik op mijn rug, ik neem weinig schade, maar dan win je geen wedstrijd mee. Ik controleer nog steeds goed. Toppositie maak ik bijna heel vaak af. Als ik toppositie krijg. Ik kan me zo goed verdedigen. Dat wel. Maar om iemand echt af te tikken, nu niet meer.
En hoe ging het dan voor jou? Wat je zelf zegt, in het begin was het heel veel sparren. Toen ging het professionaliseren. Over Bert Kops gesproken. Vanaf welk moment was het voor jullie? Oké, we moeten... Zeg maar bijvoorbeeld het worstelen gaan opzoeken, het kickboksen op gaan opzoeken. Wanneer ontstond dat?
Ja, ik ging tegen King Mo vechten, een hele goede worstelaar. Ik deed maar wat in de sportschool. Na dat dacht ik, oh ja, het is gewoon een heel ander niveau, het worstelen. Toen ben ik bij Bert Kopsman gaan trainen en Cameron en Joey. En zo ben ik steeds mezelf beter gaan verbeteren, zeg maar, als het ware, in dat gebied. Dus, maar voor heel lange tijd heb ik maar... Weet je wat gedaan of zo, denk ik. Niet wat gedaan, ik trainde wel natuurlijk. Maar kijk, als je nu vergelijkt met toen. Vroeger was de kennis ook minder en Nederland helemaal. Nu ga je bijvoorbeeld naar American Top Team. Je hebt alles en vechters nu gaan hier trainen, daar trainen. Ze doen heel veel kennis op. Iedereen is wel hier geweest, daar geweest, Miami, noem maar op. Dus nu weten ze allemaal precies hoe het gaat.
Hoe vaak ging jij zelf... Naar het buitenland?
Nee, nooit.
Nooit? Heb jij nooit in het buitenland getraind?
Ja, in L.A. met vrienden getraind. Maar ja. Ik heb nooit trainingskampen gedaan of geprobeerd ergens. Ik hoorde wel wat, natuurlijk. Ik vroeg wel hoe het was en hoe ze trainden en hoe hun schema eruit zag. En dat kwam een beetje overeen wat ik deed en zo. Maar nooit zelf in het buitenland gaan trainen of zo. Dat niet.
Waarom niet? Gewoon geen...
Ik hou van mijn comfort. Ik zit graag thuis bij mijn familie. Ja. Ik woon met mijn familie. Ik vond het niet waard.
Ja, je deed ook gewoon...
Ja, je deed het ook. Dat
ik deed wel oké met vechten, ja. Maar ik denk nu einde beetje, denk ik altijd, ik had beter gekund. Denk ik. Maar ik heb niet slecht gedaan, maar het had beter gekund.
Is dat niet ook een beetje hetgeen wat aan jou hangt? Zo van, Gegard heeft misschien niet alles eruit gehaald. Omdat je hebt partijen verloren die je vervolgens weer gewonnen hebt.
Ja. Tuurlijk, maar op dit moment boeit me allemaal niet. Misschien toen ik jonger was, boeide het. Ja. Natuurlijk, verliespartij was nooit leuk. Maar hoe ouder je wordt, hoe minder vechten belangrijk wordt.
Oké. Een belangrijke periode in jouw leven en wat ook best wel veel over gaat, is natuurlijk de periode bij de UFC. Je bent kampioen geweest bij meerdere organisaties, onder meerdere vlaggen. Welk moment werd de UFC concreet voor jou? Toen ze Strikeforce overnamen of was het daarvoor al?
Ja, Strikeforce werd overgenomen, ze namen de vechters over. En begin deed ik het niet zo goed in UFC. Ik vond dat toen USADA kwam, dat ik dan opeens wel alles aan het winnen was.
I've been dominating since USADA came.
Dus, maar die jongens zitten heel veel aan doping, maar... toen was er geen controle, vind ik. Dus dat ging wel beter. En aan het einde had ik allemaal wedstrijden gewonnen. Ik was bijna in top 3 of zo, top 4, ik weet niet wat het was. Maar kampioen tellen ze nooit in de top ranking, die is de kampioen dan. En dan kreeg ik een contract, was niet zo wat ik wou. Ik dacht, Bellator bood veel betere contract, 2 keer zoveel. Dus ja, uiteindelijk heb ik voor Bellator gekozen. En ik denk, had ik nog 1 keer gevochten, hadden ze mijn titelgevecht gegeven. Ja. Maar uiteindelijk titels en dat is allemaal onzin. Mensen houden zich mee bezig, maar het is gewoon een titel, is gewoon een naam. Of zo. Je hebt een gordel. Al die gordels liggen in de zolder. Niemand boeit het.
Okay. Maar ook die laatste partij bij de UFC was Whiteman, toch?
Ja, ja, klopt. Ja.
Hoe was dat met dat controversiële met die knie? En
van... Nou, ik wou hem gewoon knie op zijn hoofd. Ik was gewoon, het was gewoon best, het ging heen en weer. Het was best wel harde gevecht. Ik had hem vast en ik dacht niet van, nou, zijn handen liggen op de grond of niet. Je bent gewoon in de moment, ben je gewoon, je wilt hem pijn doen, je wilt hem uitschakelen. Dus ik dacht, ik heb hem nu vast, hij kan nergens heen, ik ga gewoon twee knieën geven. Ik gaf hem ook twee knieën en eigenlijk was dat illegaal. Maar John McCarthy gelukkig, de replay gedaan en ja, ik heb dat niet expres gedaan, maar zijn handen kwamen een beetje van de grond af. En dat scheelde. En dat scheelde ook heel veel geld. Dus, daar heb ik een beetje geluk gehad. Maar ja, dus toen ging hij acteren. En opeens deed hij alsof hij de datum niet wist. En dit en dat. Ik weet niet of hij acteerde of hij het echt was. Maar hij kon bepaalde dingen niet doen. Hij moest een beetje rechtlopen. Deed hij, toen zei ze, hij wou me eigenlijk een soort disqualificeren. Maar toen zei ze, de wedstrijd is gestopt. Ze, alles is goed. Dus hij heeft het zelf voor zichzelf een beetje verpest.
Ja, want volgens mij vroeg ze toen hem van welke maand is het of zo. Toen zei hij gewoon helemaal verkeerde maand.
Dat kan ook zijn, maar ik denk niet, ja, ik weet niet of ik hem zo'n schade heb aangebracht met die knieën dat hij niet wist waar hij was. Hij wou gewoon mij disqualificeren, zeg maar.
Dan had hij gewonnen. Ja, dan had hij
gewonnen natuurlijk, ja. Maar hij kwam ook van 2-3 partijen, verliespartijen en daarna nog één. En als paakje naar koud gegaan, dus ik weet niet.
Hoe vond jij zelf dat de UFC met jou omging, zeg maar? Want soms zie je, mensen willen dat het verkoopt en mensen moeten. Jij hebt best wel, je hebt regelmatig trash talk gehad ook. Dus bijvoorbeeld naar Michael Bisping.
Ja, een beetje. Aan het einde kwam ik een beetje meer open. En Japan hoefde je niks te doen. Je ging vechten, je ging naar huis. Maar Amerika is meer show en je moet kwam wat meer. Maar ik heb niet geacteerd of zo. Ik ben altijd mezelf gebleven. En ja, de UFC was goed, dus we gaven altijd wedstrijden op netjes. Maar ja, het is gewoon, die contractonderhandeling is een soort van, de eerste keer was zo van, je tekent of je bent weg, of je gaat weg of zo. En dan de tweede keer, dan was ik in betere positie, dan stuurden ze me naar Filipijnen en Manila, of weet je waar het ook was. Dan doen ze beter hun best. Ja. Nee, gewoon voor promotie en zo. Oh, en proberen ze een beetje op te warmen. En uiteindelijk zeggen ze, ja, je moet op jezelf. Als je denkt dat je kampioen bent, dan maakt het uit. Maar je verdient alleen goed als je kampioen bent. Als je één keer wint, verdien je ook niet eens zo goed. Maar als je het verdedigt, dan krijg je wel beter. Hangt af van je pay-per-view, of je dat hebt of niet. En dan ga je, als je verliest, dan ga je weer terug naar je oude gage. Maar dus ze zeggen de hele tijd, gok op jezelf dat je misschien kampioen wordt voor 10 titelgevechten. En dan doe je het wel heel goed. Maar dat is onlogisch voor een vechter. Waarom moet je een risico nemen? Gewoon een beetje gokken op jezelf.
Stel dat ze hadden gezegd, Gegard, als jij nu tekent, je mag voor de titel gaan vechten. Had je dan ja gezegd of was het dan nog steeds money-wise dat je dacht, van ja, maar dan wil ik ook nog steeds dit bedrag hebben?
Dat hebben ze nooit aangeboden.
Maar stel, ze hadden het toch maar?
Nee, nog steeds niet. Ik denk, geld is uiteindelijk was ik gefocust om geld te verdienen.
Ja, maar ik bedoel, dat is toch ook waarvoor je doet. Wij zijn de eerste die zeggen, geld staat erboven. Want,
ja, uiteindelijk, einde van carrière. Komt een andere jongen die altijd een andere kampioen. En dan, wie praat nog over oude kampioenen van vroeger?
Ja.
Weinig, toch, denk ik.
Ja.
Je zei ook dat je aan het einde van je, later in je carrière, kwam wat meer los voor de camera en dat soort dingen. Hoe kwam dat eigenlijk? Omdat je wat meer, want je hebt ook wel echt wat grappige fragmenten neergezet. En ik zie ook vaak comments van mensen zeggen, hey, Gegard is echt grappig, maar hij moet wat meer van zichzelf laten zien.
Ja, gewoon een beetje, was gefrustreerd en hoe jonger ik was, hoe verlegener ik was. En door al die jaren, zie je wat meer karakter. Dus, manager zei ook, zeg iets grappigs of zo. Of zo. En, Want Ronda Rousey komt bijvoorbeeld vroeger. Ja, op een goede dag sla ik Cain Velasquez. Versla ik hem. De zwaargewichtkampioen. Slaat nergens op, maar. Ja. Of ze zei. Floyd Mayweather kan ik verslaan. Dan gebruiken ze zo'n grote naam om headlines te creëren. En dan gaat hun populariteit omhoog. Ik vocht ook in Duitsland, was ook die verslaggever. Kwam de hele tijd vragen van. Oh ja, kun je Klitschko in elkaar slaan? Slaat nergens op, is een zwaargewicht bokskampioen. Maar dan willen ze een soort headlines. Dus als je dat weet hoe het moet, help je jezelf wel beter. Maar ja, dus je moet wel wat doen. Helemaal of je moet echt alles winnen, dan kunnen ze ook niet om je heen. Dat kan ook wel.
Ja, ik vind het wel bijzonder. Ik vind sowieso wel, wat ik denk ik ook bijzonder vind aan jouw carrière is, zeker als we gaan kijken met jouw vechten, voordat we terug op het trash gaan. Je hebt, want je zegt net Klitschko heavyweight, maar jij hebt echt vanaf middleweight op alle gewichten naar boven toe gevochten. Of in ieder geval tegen tegenstanders die op dat gewicht
gevechten. Heavyweight heb ik een paar keer gekickbokst. Mark Hunt, K1 kampioen had ik MMA wedstrijd ook gewonnen.
Wat was het gewichtsverschil tussen jou en Mark Hunt?
Daar had je geen 120 kilo limit. Nou, volgens mij woog die 137 of zoiets.
En jij woog?
97. Maar ook niet gespierd. Ik had gewoon, ik vreten gewoon veel. Gewoon, nu weeg ik nu 100.
Weeg jij nu 100?
Ben je 100?
Ja.
Goed, maar je zou niet zeggen.
Nee, bij mij zie je het niet zo.
Nee, man.
Bij mij zie je het. Ik zit meer in mijn billen, in mijn benen, net als een vrouw. Maar
we hebben niet gekeken, man. Okay.
We hebben niet gekeken.
Gelukkig.
Straks als we weglopen.
Maar, want dat is de. Ik weet, dat kan ik. Daarom was voor mij, Sammy en ik, wat hij zei in het begin. Toen wij begonnen met de podcast, was tierlist en Musashi bovenaan. Want,
dankjewel.
Ja, hoe je het ook went of verkeerd. Samen met Bas Rutte, misschien wel de grootste vechters die. Nou, op MMA-gebied.
Alistair heeft wel zeker meer gepresteerd.
Zeker. Maar, en toen, ik weet nog, dat was die partij tegen Mark Hunt. Die zat ik te kijken en toen dus mijn moeder die kwam voorbij en die zegt Musashi, ja. Iraniaans, dat betekent is hij Iraans? Ik zo, ja, weet ik niet. Ik ga googlen en toen zag ik Armeens, maar geboren in Iran. En vanaf dat moment was gewoon geclaimd. Was gewoon, je toch? Musashi is Iraans. En maar dat was wel bijzonder om te zien, want ja, Mark Hunt, hij was ook niet gespierd 137 kilo.
Nee. Maar God, ik had. Bij hem had ik wel slaaploze nachten, want ik dacht bij mezelf, oh, hoe nu tegen hem, als ik hem niet naar beneden haal, is toch zwaarder. Je slaat hem niet zo, maar vroeger ging hij helemaal niet knock-out.
Ja.
Oh, ja.
En, dus het was even zo van, oh ja. Maar in de wedstrijd ging het heel makkelijk. Eenmaal op zijn buik, het was voor mij echt verbazend dat ik hem zo makkelijk kon controleren. Hij was echt schildpad. Hij kon er niet opstaan. Ja.
Ja, nee, je had ook, ik moet zeggen, je had die armbar had je ook vrij makkelijk. Of ja, het zag er op beeld makkelijk uit, hè, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik hoefde geen weinig kracht te gebruiken. Ik strekte die armbar.
Ja.
Ik had dat geleerd bij, maar vroeger, dat oefende ik ook. Was bij Chris Dolman, met Dennis Ravo, ik weet het niet meer, in ieder geval, ik ben even de naam vergeten.
Maar
door hem echt, hij was ook echt mega groot, maar zo technisch. En van hem had ik het geleerd, die armbar.
Okay. Ja. Als we het over heavyweight hebben en de geschiedenis van Gegard Mousasi. Je hebt ook een partij gehad tegen Fedor, een soort demonstratiepartij.
Ja, dat klopt. Ze zeiden, we geven je $5,000, doe je een demonstratiepartij. Ik dacht, ja, wat maakt dat uit? En dan ga ik daar, ik wist niet eens wat je moest doen. Ik dacht, weet je zo, ik liet me de hele tijd gooien. En dan uiteindelijk, ik dacht, het is demonstratie. Dus opeens pakte hij armbar en dan was het afgelopen. Boeiend. Uiteindelijk nooit die 5000 ook gekregen. Ze hebben me genaaid. Ja. Dus dat was het.
Ze even een dummy gooien.
Ja. Maar ja, toen had Fedor, was legende ook. Dus ga je niet. Ik denk, ja, laat hem gewoon zijn ding doen. Gooien. En, hij deed een paar mooie judo-worpen. En leuk voor het publiek. En dat was het.
Bijzonder, man. Ja, maar Over jouw carrière ook gesproken. Ja. Je hebt met grootheden heb jij getraind. Met name in Nederland. Chris Dolman bijvoorbeeld. Bert Kops die jou traint. Hoe ging, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want in principe, jouw broer Gavik is jouw hoofdtrainer.
Nee, hij is niet hoofdtrainer. Maar mijn broer is geen trainer. Hij is gewoon train met hem op de grond alleen. Nee, hij is niet trainer. Hij is gewoon, maar hij is mijn broer. Hij staat altijd in mijn hoek.
Ja, precies. Oké. Want Bert werd op een gegeven moment wel jouw trainer.
Ja, overzicht over de wedstrijden. En dan elke keer nam ik iemand anders mee voor staande of worstelen. Cameron kwam. Bert was er altijd. Elke keer veranderde het een beetje.
Ja.
Dus hangt daar ook tegen wie ik vocht en zo. Nam ik iemand anders mee.
Oké. En dat was dan puur voor de analyse. Dus zeg maar van dat hij kijkt van oké, let hierop of...
Wie, mijn broer?
Nee, überhaupt. Want Cameron is volgens mij staand heel goed.
Nee, Cameron is worstelen.
Cameron is worstelen.
Bert met kickboksen kwam, die worstelen kwam. Hij zorgde voor de trainingspartners. Overzicht gewoon over het hele geweld van de trainingskamp, zeg maar, weet je.
En nu, in jouw laatste partij, ben je dan zelf gewoon degene die het camp indeelt? Van die dag doe ik dat, die dag doe ik dat.
Kijk, voor de laatste wedstrijd nam ik Ustream mee. Hij is staande goed. Kwam een beetje laat, want hij was bezig met andere dingen. De laatste 3 weken heb ik echt getraind. Dat was ook niet zo goed. Een beetje zelf uitgevogeld. Uiteindelijk ook niet goed gegaan, blijkbaar.
Ja, wij waren erbij bij die partij.
Ja.
Want wij konden toen naar de Bellator event. En toen begon die partij. En eigenlijk... Wij zaten, ik ben even zijn naam kwijt, maar die jongen doet heel veel voor Bellator nieuws, zeg maar, vanuit Nederland.
Ja.
En alle drie hadden wij zoiets van, jij was niet helemaal fit, of je zat niet in die partij. Wat ging daar voor jouw gevoel mis, zeg maar, of ging niet goed? Even los van het moment dat die knie die jij gaf nooit op zijn hoofd was. Dat wil ik ook wel zeggen.
Nee. Ik denk dat ik hem persoonlijk daar had af kunnen maken.
Ja.
Ik had hem ook, ik zou daar niet wegkomen. Ik had hem, ik denk eerlijk gezegd, voor mijn gevoel, ik had hem afge... Ik gaf die knie op zijn buik.
Ja, dat
ik
zag
was
je.
Hem aan het stoten en ik zie zijn buik is open. Dus ik probeer die knie te geven. Hij blokkeert het met zijn ellebogen, waardoor die zo afschans tegen zijn gezicht. En scheidsrechter stopt het, laat het gelijk opstaan. Dus ik had hem, denk ik, persoonlijk daar echt kunnen afmaken. Want hij kwam ook niet weg en ik was echt aan het ground pounden daar. Dat is mijn sterkste punt. Daar maak ik heel veel wedstrijden mee af. Maar die wedstrijd, ik was wel fit. Ik was wel fit. Ik had heel veel slaaploze nachten, zeg maar. Omdat mijn handen de hele tijd niet slaap vallen. Een soort carpal tunnel syndroom. Maar ik kom van mijn nek blijkbaar nu. Ik heb mijn handen voor niks geopereerd. En ik werd bijvoorbeeld... Soms had ik om de 30 minuten wakker worden. Dus ik vocht elke avond ook alleen om te slapen. Dat soort dingen. Het trainingskamp ging moeilijk. En toen had ik ook nog eens... als ik klap op mijn nek of mijn hoofd kreeg... viel mijn hand helemaal arm. Gewoon viel weg. Een soort
verlamming.
Verlamming, ja. Dat hielp daar ook niet. Dus normaal zou ik hem heel vaak naar beneden willen halen. Zo'n jongen. Ik shootte 1 keer omdat hij tegen de hek was. En ik dacht ook, ik was zo dichtbij. Ik pakte hem, ik bracht hem naar beneden. Maar takedowns kon ik helemaal niet doen. Omdat ik bang was dat mijn hand gewoon arm gewoon weg zou vallen. Maar ook met de fight week had ik dat ook weer. Yusri hield gewoon met zijn hand hier bij mijn schouder vast. En het schoot helemaal. En dan heb ik een minuut was het gewoon echt... ik heb nog nooit zoiets gevoeld, maar... Uiteindelijk MRI gemaakt, zei mijn fysio, om te kijken of er geen disc gebroken is, die misschien de zenuw kan doorsnijden. Dat was het niet gelukkig, maar gewoon een beetje pech. Mentaal ook, fysiek. Heel veel dingen kwamen niet. Dat was de resultaat.
Had jij misschien liever die partij gecanceld?
Nee, de wedstrijd daarvoor was 11 maanden eerder. En nu ook, ik heb bijna wat, hoe lang, bijna...
Dat was in mei vorig jaar.
Ja, maar ja. Dus bijna weer een jaar niet gevochten of zo. Dus als de wedstrijd geeft of je fit bent of niet, je gaat vechten. Als ik eentje weiger, dan moet ik weer 5-6 maanden wachten. En dan corona was er ook. Ik zeg nooit bijna wedstrijd af. Ik had een keer kruisband gescheurd. Mijn knie schoot eruit in trainingen. Dus ik moest trekken en dan schoot mijn knie weer erin. Dat was, gewoon, was ook pijnlijk. Maar toen moest ik vechten tegen Gustafsson. Maar ja, je denkt, ja, ik moet vechten. Ik was al geopereerd op mijn kruisband. Ik had hem weer gescheurd. Dus ik dacht, ja, ik ga die wedstrijd doen en dan weer opereren. Meestal als het lukt, dan doe ik het gewoon. Want ja, je weet nooit of je geblesseerd raakt en wanneer ze wedstrijd geven. Nu vecht ik één keer in het jaar als ik geluk heb. Dus dat is het met vechtsport. Want Manny Pacquiao tegen Floyd Mayweather... In zijn prime, denk ik, Manny Pacquiao had hem verslagen. Maar ja, Floyd Mayweather heeft gewacht totdat hij een beetje in zijn retour zat. En toen, nou ja, dan ga je vechten tegen hem en dan verslaat hij je. Ja, dat is gewoon timing. Je moet ook een beetje slim zijn. Maar ja, voor mij was het gewoon vechten. En ik krijg betaald. Als je niet vecht, krijg je niet betaald.
Ja. Ja, dus als we het een beetje over je voorbereiding hebben. Hoe ben jij mentaal voor zo'n partij? Hoe zijn de zenuwen? Want je hebt nu volgens mij 60 profpartijen in MMA.
Ja, dat kan, ja.
60, 49 gewonnen.
Nou, ja, sommige mensen kunnen er beter mee omgaan. Wat ik hoorde, dat vroeger Vito Belfort moest zelfs huilen. Ik heb ook andere vechters zien horen, gehoord dat ze huilen soms voor de wedstrijd. Gewoon bekende vechters. Die stress of zo, ik weet ook niet. Nee, ik kon altijd mee goed overweg. Maar naarmate met de wedstrijden met blessures, bijvoorbeeld oogkas breken of in ziekenhuis eindigen. Of naarmate je het vaker doet en je hebt ervaringen met blessures, dit, dat, dan wat meer trauma, zeg maar, zou ik zeggen. Dan ben je weer zo van, oh ja, voorzichtig vechten, niet geblesseerd raken. Dan vecht je niet net als vroeger, als je jong bent. Als je jong bent, dan ga je. Nu denk je, ja, als ik maar heel uit de wedstrijd kom, wat boeit het? Als ik maar niks breek. En ja, dat is een andere mentaliteit, vind ik.
Jij hebt natuurlijk die best wel heftige breuk gehad.
Ja.
Was bij Vechtersbasis, zei je ook zelfs dat jij zoiets had van, als dit het einde is, dan...
Ja,
hoe kwam je daaruit terug? Want dat was best wel een heftige blessure.
Ja, ik weet niet wat er was of zo. Maar na de wedstrijd, ik lag. Ik had zo weinig energie alsof mijn ziel uit mijn lichaam was. En ik lag in... ze wisten niet of ik mijn oog kwijt was. Weet ik wel. Ik had mijn arts toen, Bas Pijnenburg, mijn vriend ook. Die was daar. En ik had mijn andere dokter. Die geeft me altijd infuus uit Zweden. Die was daar. En... ja, ze keken naar mijn ogen, een beetje vaag. En ik lag daar, ik voelde geen energie, ik kon niet bewegen. Toen dacht ik, ja, wat maakt dat als ik nu dood ga? Maar ik meende dat ook. Ik dacht bij mezelf, ja, prima, weet je. Maar ja, daarna weer opgeknapt. Maar ja, toen moest ik ook van ziekenhuis hier en daar. Ik mocht niet vliegen vanwege de hoogte, de druk, misschien op de ogen en zo. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
Bijzonder. Je hebt toch wel, als je dat hoort, best wel heftige blessures ook gehad.
Ja, ja, uiteindelijk wel. Kruisband twee keer, oog. Alles is wel, ergens doet er wel wat pijn natuurlijk. Na al die jaren.
Maar dat was jouw eerste partij bij Bellator, toch? Tegen met die oogkas?
Ja, nee. Klopt. Ja. Ik dacht, die ga ik makkelijk verslaan. En dat was best wel een moeilijke partij. Nou, Shemlenko is knokker. Die jongens.
Ja, want bij daar lopen ook gewoon goede middleweights rond bij Bellator. Vooral de kampioen Johnny Eblen. Wat vind jij van het argument dat mensen zeggen dat de beste vechters in de UFC zijn?
Ja, voor de meeste gedeelte klopt het wel. Ze hebben best wel een grote rooster. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Strikeforce vechters, werd overgenomen door UFC. Heel veel van die Strikeforce kampioenen werden ook kampioen in UFC.
Ja.
En dan kom je Luke Rockhold, Werkdoem, noem maar op. Je hebt er heel veel kampioenen gehad. Dus UFC is goed in branding. En ze zijn de grootste. En iedereen wil ook daarheen. Maar je hebt genoeg kampioenen die echt buiten UFC ook gewoon vechten. Die ik denk van ja, die kunnen wel de kampioen verslaan.
Mm. Was het een groot verschil, die stap van UFC naar Bellator? Als we kijken naar hoe ze met de vechten omgaan. Of gewoon fight day bijvoorbeeld. Of...
Nou, elke organisatie heeft zijn voordelen en nadelen. Bellator was meer kleiner. Eerst voor het familiegevoel. UFC ben je toch... maar ja, UFC krijg je heel veel wedstrijden achter elkaar. Bellator was één keer, twee keer in het jaar. En, elke organisatie heeft zijn voordeel. Hangt af waar je bent in je carrière, zeg maar.
Maar als je dan gaat kijken, jij maakt op een gegeven moment die stap vanuit de UFC naar Bellator. Ook vanwege het financiële plaatje. Maar dan ga je in één keer maar één of twee keer vechten in een jaar.
Ja, meestal als je kampioen bent, vecht je ook twee keer per jaar. Maar ik vocht veel, veel minder. Ik ging naar Bellator en Bellator is ook niet... Die geeft je niet zoveel aandacht, zeg maar. Als je in UFC bent, ben je in de picture. Iedereen praat erover. En Bellator, ze promoten niet echt.
Nee.
Heel weinig, heel weinig. Maar dan vechten en dan contractonderhandeling was duurde lang. En dan blessure heel lang. Corona kwam heel lang. En nu vecht ik één keer in het jaar. Dus de tempo is echt heel erg naar beneden gegaan. En dan, ja, je moet ook geluk hebben dat als je kan vechten, ja, dan ben ik geblesseerd. En dan ga je niet afzeggen. Want je denkt, ja, ik heb al heel lang niet gevochten. Dan kan je niet veroorloven om nog een jaar niet te vechten. Vechten is als je vecht, krijg je betaald. Als je niet vecht, niet net als voetbal. Je zit op de bank en, oh ja, jammer, maakt niet uit.
Hoe is die situatie nu dan? Want PFL heeft Bellator overgenomen. Ja. We weten dat een deel van de vechters van Bellator zijn overgenomen vanuit PFL-rossen. Ja. Daar had je die champ voor champ. Wat is jouw situatie op dit moment? Weet jij al meer? Weet jij waar jij aan toe bent?
Nee, manager is een beetje aan het pushen voor een wedstrijd. Ik kreeg een wedstrijd aangeboden 24 februari in...
Tegen Brunson.
Derek Brunson, ja. En dan later hoorde ik van hij heeft het geweigerd. En toen zei manager, we gaan wat op Twitter schrijven. Hij schreef maar wat.
Ik zag het.
Ja, en dan gewoon onzin. Dus ja, ik weet het niet. Gewoon heel veel afwachten. Mijn contract, ik heb nu wedstrijd. Dus als ik vecht, dan gaat de datum beginnen, zeg maar.
Ja.
Denk ik, dus ik weet het niet. Ik voor de rest, ja, een beetje trainen bijhouden en dan kijken wanneer ze bellen.
Wil je nog vechten?
Ja, ja, ik wil nog één keer vechten, minimaal. En dan even kijken, ja. Nu voel ik me goed.
Is die ene ook omdat je die 50ste wil hebben?
Nee.
Dat speelt geen rol?
Nee, maar omdat ik vorige wedstrijd ook met blessure en dan verloren. Ik denk dat ik het nog in me heb, maar... Ik ben niet iemand die 3, 4, 5 keer gaat verliezen en denkt nog, ik ga door. Of zo. Dat niet.
Nee, als het klaar is het klaar.
Ja, ik ben wel realistisch. Maar ik denk dat ik het nog in me heb. Ik denk vorige wedstrijd, blessure en bepaalde dingen. Dan denk ik, ja, als ik dat niet had gedaan, had ik wel kunnen winnen. Ik denk niet dat ik hem niet had kunnen verslaan.
Nee, maar dat...
Dus dan denk ik bij hem zo, het lag aan mij ook. Dus om mezelf één keer een bewijs kijken of het nog kan.
Waar ik ook benieuwd naar ben, is je hebt dan een x-aantal keer verloren. Ben je altijd chagrijnig naar een verlies? Of zijn er ook momenten geweest dat je denkt, oké, nu heb ik echt terecht verloren? Want ik, Sammy zei het net in de auto, een gezonde, fitte Gegard Mousasi zou ik tegenover iedereen neerzetten.
Ja, sommige wedstrijden, daarna dacht ik, ja, wat heb ik gedaan eigenlijk? Ik heb niet alles gegeven. Soms heb ik verloren, toen dacht ik, ik was niet goed voorbereid. Of, je hebt altijd, als vechter heb je altijd excuses waarom je denkt dat je hebt verloren. Bijvoorbeeld tegen Machida, ik dacht altijd, oh ja, hij heeft de anabolen gebruikt en hij had wel zich ingesmeerd met olie hoor. Ik gleed als een glijbaan van zijn rug af. Echt waar, het was in Brazil, dat was echt niet normaal. Maar toen was hij gewoon beter, achteraf later... Al had hij niet olie gesmeerd en geen doping gedaan, denk ik, had hij ook maar verslagen.
Ja, precies.
Ik was gewoon niet goed voorbereid. Maar op dat moment dacht ik, nee, hij heeft vals gespeeld en bla bla bla. Tweede keer versloeg ik hem, maar hij was ook niet in zijn top toen.
Doet dat jou dan vraag, wat? Man. Ja, maar nee. Ik zei van ja, of jij ieder verlies chagrijnig was. Kijk, bijvoorbeeld Lyoto Machida, zeg je, die eerste keer was... Ja, oké, okay, hij was misschien achteraf beter en die tweede keer niet in zijn prime. Baal je dan dat je hem niet in zijn... Dat je niet nog een keer eerder tegen hem hebt gevochten?
Nee, helemaal niet.
Dus gewoon voor jou, dan is het klaar.
Sommige wedstrijden wel, bijvoorbeeld Lavato, dacht ik bij mezelf. Ja, soms dacht ik, what the fuck heb ik gedaan? Hoe heb ik zo gevochten en zo? Maar hij was ook helemaal onder anabolen. Ik denk, iedereen die een beetje ogen heeft, die kon het zien. Die transformatie van hoe hij normaal uitziet en...
Gast is ook, hoe oud is die gast überhaupt?
Nog steeds niemand
ziet
eruit
als een zo'n gorilla.
Ja, die BJJ-jongens, die zitten allemaal... Er is geen controle.
Nee, klopt. Dus,
heb je het zelf overwogen? Even gewoon eerlijk. Heb je wel eens gedacht, ja, als iedereen het doet, dan zet je spuiten?
Omdat je, zeg maar... Ja.
Ook voor herstel en zo.
Doet, je denkt als je het niet doet, dan verlies je het. Natuurlijk overdenk je denk van, oh ja, dan ga ik wel alles winnen of zo. Ja, ja, tuurlijk, verleiding is er altijd. Als je naar Tour de France kijkt, iedereen zat aan doping.
Ja.
Maar of iedereen zit eraan of niemand zit eraan. Ja. Dan is het eerlijk, maar... voor lange tijd was het... ik had de kennis niet. In Amerika, ze hebben allemaal dokters. Hier in Nederland, ja, je weet het niet.
Daar krijg je het ook van de dokter.
Ja, voor zo'n American Top Team, die heeft gewoon een dokter daar rondlopen. En dan, Brazil allemaal.
Want toen je tegen die partij tegen King Mo, toen je ook zei dat je toen nog niet zo goed voor bezig was met worstelen... Maar was King Morton ook positief getest, toch?
Mij vocht hij één keer en dan toen test hij positief. Maar hij was ook American Top. Maar nu heeft hij ook bepaalde immuunziekten, zijn spieren, hij is altijd moe en zo. Dus ik weet niet.
Ja.
Je krijgt wel wat, je betaalt later terug.
Monkey steroids.
Monkey steroids.
Ja, ik denk altijd... alles wat makkelijk gaat, betaal je de prijs, zeg maar. Alles wat leuk is... Moet ik zeggen, ja. Eten is lekker, maar als je te veel eet, word je dik. Anabolen, als je lang gebruikt, later als je ouder wordt, betaal je het er. Met heel veel dingen is gewoon, ja, wat is belangrijk.
Ja,
ja wat je ook zei, toen USADA kwam bij de UFC, merkte je ook dat sommige vechters gewoon...
Sommige vechters zakten heel erg, ja.
Ja, Brock Lesnar heb je. Die hebben we niet meer teruggezien nadat USADA kwam.
Dos Anjos bijvoorbeeld is ook...
Ik ken wel meer vechters. Ja. Bepaalde, die kan je beter niet noemen, maar... Ik ben wel benieuwd naar iets anders, Gegard. We hebben het nu over jouw MMA-carrière gehad... en we zouden daar nog 3 uur over kunnen hebben. Waar Sammy en ik altijd benieuwd naar zijn... en dat is ook omdat... we hebben met Pieter Buijs gezeten, met Costello... allemaal jongens die jij ook kent. En eigenlijk komt de kern altijd terug. Wij willen onze leven zo op orde hebben, net als Gegard. En dat is met name met hoe jij bezig bent buiten jouw carrière om... en eigenlijk om ervoor te zorgen dat jij... gezetteld bent. Hoe is dat voor jou gegaan? Van oké, ik verdien nu bakken met geld. Hoe ga ik dat goed zetten, zodat ik niet meer hoef te werken op een gegeven moment?
Ja, ik moet ook zeggen, ik heb geluk. Zeg maar, meestal sporters zijn gewoon sportman en dat is alles wat je kan.
Ja.
Zeg maar, voor mij ook. Probeer nu wat anders te doen, het lukt niet. Ik heb geen interesse of geen zin. Of ja, ik heb heel leven gesport. Is moeilijk. Wij dachten van jongs af aan, rond 20 kocht ik me al eerste pand of zo, 20, 21, investeringpand, samen met mijn broer. Kijk, ik heb geluk dat mijn broer financieel wel slim is en hij regelt alles. Hij zit in onroerend goed en kopen, verhuren, verkopen soms. Dus ik heb dat geluk. Dus ik zou denken, iemand die je kan vertrouwen. Maar ik heb zo vaak verhalen gehoord van... Mensen 37 jaar bevriend, de beste vriend als broer. En dan kijken ze in hun bankrekening, opeens is de bankrekening weg. Van, dat heb ik gehoord van hele bekende vechters.
Ja.
Dus ik heb geluk dat iemand het voor me regelt ook. Want het is moeilijk om te vechten en daarnaast nog allemaal zaken te regelen. Het beste is gewoon investeren in onroerend goed. Maar ja, de overheid neukt je ook daarin nu.
Zeker.
Nederland wordt je gewoon alleen echt goed geneukt. Echt waar. En dan als je klaagt... Echt waar, ik zag laatst zo'n Instagram-video... zo'n donkere meisje klaagde van belasting hier... Uiteindelijk... En mensen schrijven gelijk... Ja, als je niet bevalt, ga je lekker weg. Het is hier goed geregeld. En sommige mensen zijn echt dom. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oké, genoeg geklaagd. Maar gewoon geluk gehad dat ik mijn broer heb. En toen was het goede tijd om in onroerend goed in te stappen... De prijzen zijn gigantisch omhoog gegaan. Je moet geluk hebben in alles wat je doet. En
Je zegt je moet geluk hebben, maar uiteindelijk heb je wel bewust de keuze gemaakt van... Ik stop mijn geld daar, want er zijn ook genoeg vechters die halen dure auto's, dure kleding.
Ja, ik weet heel veel verhalen van vechters die geen geld hebben nu. Ik heb genoeg, al zou ik nu al mijn panden verkopen tot het einde van mijn leven, leef ik goed. Maar je wilt iets achterlaten voor je familie.
Ja.
Maar ja. Hier heb je erfbelasting. Moet je ook betalen.
Alle kanten komen ze, man.
Ja. Niemand dat berekent, volgens mij. Uiteindelijk betaal je alles wat je verdient. Uiteindelijk, totdat je doodgaat, 88% betaal je terug aan de overheid. Dat is een heel bizar bedrag. En dan mensen vinden dat belastingen nog omhoog moeten gaan.
Ik weet het, man. Als ik mijn loonstrook iedere maand binnen zie komen, dan... doet meer pijn met wat je inlevert.
Ja, maar het is niet het probleem als je belasting betaalt. Als je ook, maar belasting gaat naar dingen die je denkt van, daar heb ik niet voor gekozen.
Nee, dat eens. Ik bedoel, je hebt geen
invloed op wat ze doen.
Ja, met dat je is geld. Het. Ja. Dat is het probleem. Dat is het probleem. Ja.
Maar had je nooit verleiding van, ik wil gewoon nu even een dure auto halen? Ik wil nu even.
Ja, ik heb een dure auto. Ik heb mijn auto daar zit in onder een hoesje. Ik rij hem nooit. Klote auto, sportauto. Echt onzin. Ik heb wel daarvoor ook M5 gehad. Ik heb nu mijn Toyota Yaris GR. Zo'n kleine soort mini-achtige auto. Dat is mijn favoriete auto. Die rijd ik elke dag. Die is zo'n rallyauto.
Oh, echt?
Okay. Ja, maar s'avonds ga ik in het gras en sloop ik alles. Maar dat is een leuke auto. Maar ik heb wel een dure auto gehad. Ik heb wel een paar horloges gekocht, verkocht. Weet je. Maar op een gegeven moment is dat niet meer zo leuk. Ja. Want, op een gegeven moment geld maak je niet. Die Dan Bilzerian zei ook, zeg, ja. Ik heb een Ferrari gekocht en na één week was ik het zat, heb ik het verkocht. Op een gegeven moment geld maak je niet blijer of zo.
Hoe is dat voor jou gegaan met, jij investeert nu, jij zit goed. En kijk je ook naar het buitenland, zeg maar, om daar te gaan investeren?
Ja, nu wel, met de overheid van nu. Ik ken heel veel mensen die hun geld hier weghalen. Ja. Of Zuid-Frankrijk ook, die dingen verkopen in Mexico, Dubai. Mensen gaan niet hier blijven. Maar de overheid van nu. We kijken nu ook naar het buitenland. Om misschien in Spanje sportschool beginnen of iets. Het loont niet meer hier om wat te doen. Voor ondernemer of. Als je gewoon een burger bent in Nederland is prima. Als je gewoon je gaat naar werk, je betaalt, je komt naar huis. Je hebt gewoon een lullig autootje en een huisje. Dan zit je in Nederland goed. Of je bent een Mongooltje, dan zorgen ze ook goed voor je. Ja, maar je moet niet in Nederland denken van, ik ga mijn best doen. Of ik wil twee keer.
Rijk worden is moeilijk
hebben.
In Nederland.
Nee, of je wil twee banen. Maar ik ken zoveel mensen die allemaal, ten eerste, niet echt vluchtelingen zijn. Alles wordt betaald. Mensen die, weet ik wel, van ze zijn 20 en ze hoeven nooit meer te werken.
Ja.
En dan denk ik maar zo, ja, dat is. dat is een lichtje.
Maar,
ja, genoeg geklaagd. Ik klaag altijd. Nee, ik hou van klagen. Als jullie me laten, dan klaag ik de hele dag.
Je mag heel lang klagen. Maar
wij snappen hier wel. Want ik bedoel, als je. Sammy en ik zijn verre van het level waar jij bent, natuurlijk. Maar wij, als je ons hoort, wij zijn ook alleen maar bezig met, oké, met welk plan, en bijvoorbeeld voor de podcast of voor onszelf, kunnen we ervoor zorgen dat je niet meer om hoeft te kijken. Alleen hier in Nederland word je daar wel in belemmerd in het opzicht van of je moet van oud geld komen, dus er moet geld al ingepompt zijn in jouw familie, of je moet inderdaad bij wijze van spreken de loterij winnen door goede voetballer te zijn of dit en dat. Maar zelfs dan wordt het je niet.
In Nederland geld moet rollen. Je kan niet. In sommige landen, je zet die geld op de bankrekening en je kan er van tot eind van. In Iran krijg je sommige dagen, vroeger had je 20% rente.
Ja.
Maar ja, dat geld kan ook in één keer niks waard worden. Dus, maar dat soort, in Nederland moet je heel werken om je geld te behouden. Elke keer komen ze een beetje van je afpakken.
Ja, en het verschil is ook, denk ik, in Iran wordt er gewoon, als iemand tegen jou vraagt hoe kom je aan je geld, dan zeg je gaat jou niks aan.
Ja.
Dan is het ook, oké, is goed, fijne dag. Hier moet alles verantwoord worden.
Ze zeggen hier in Nederland, hier propaganda op tv, altijd klagen ze over China. Ja, China, ze weten alles van controle. Hier in Nederland, als ik nu een briefje van 100 in de bankrekening stort, komen ze met allemaal vragen. Hoe kom je aan een briefje van 100? Nederland controleren ze je ook de hele tijd. Ze weten alles van je. Maar het is gewoon, mensen geloven dat, ja, omdat dat ze op tv zien. Je weet dat. Mensen die van het Midden-Oosten komen, die weten wat politiek is, omdat ze heel vaak genaaid zijn. Hier in Nederland, Nederlanders hebben geen interesse in politiek. Maar ja, we kunnen er toch niks aan doen. Ja, wat maakt het uit? We hebben het goed. Dat hoor je altijd.
Hier leer je niet te veel vragen stellen.
Nee, maar, maar Nederland is ook niet meer Nederland van vroeger. Nederland moet ook nu overal mee. Als NAVO en Grote Mond.
Ja, om ook even mee te klagen. Soms heb ik ook het gevoel, als je in Nederland zegt dat je rijk wil worden of geld wil maken, wordt ook iets op je neergekeken.
Nee, mensen zeggen gewoon normaal. Hoezo wil je rijk worden?
Ook een beetje andere mentaliteit of zo.
Nou, als je moeder ziek is, dan geef je haar de beste zorg misschien.
Even een ander onderwerp. Ik ben ook benieuwd, Gegard, wat doe je eigenlijk in je vrije tijd?
Wacht, ik wil hem anders stellen. Ja. Je bent nu een hele nette man, hè? Gewoon vriendin, ja. Netflix, kijken op de bank. Deze vraag stellen wij wel vaker, of hebben we ook aan Bert gesteld. Bert zei, dan kreeg je kussies van de meisjes. Maar hoe was jou, toen jij de ster werd of zo, hè? Toen het geld binnenkwam. Heb jij echt gefeest?
Ja, dat heb ik zeker gedaan. Nee, maar vroeger was ik vrij gezond natuurlijk. Ik ging wel eens naar feestje, festivals en zo. En, maar nu...
Nu nette mannen.
Nu, ja, ook rustig. Gewoon gezinnetje. Op een gegeven moment leeftijd maak je wel normaal. Ja, maar ik heb wel een beetje wel gek gedaan in mijn jeugd.
Ja, oké. Dat is goed om te horen. Dat is goed om te horen.
Ja.
En dan, mijn vraag die ik net stelde, van, wat doe jij in je vrije tijd?
Auto rijden, 's avonds, 2-3 uur. Dan ga ik gewoon, proberen heel hard door de bocht te gaan.
Gewoon alleen?
Ja, alleen, 's avonds. Ik ben laat wakker. Dat doe ik wel eens. Eten, heel vaak uit eten. Koffie drinken met vrienden. Langs vrienden gaan. PlayStation af en toe speelde ik. Met familie. Af en toe een beetje nu reizen de laatste tijd.
Okay. Wat speelde je op die PlayStation dan?
Call of Duty nu alleen.
Call of Duty?
Ja, Call of Duty. Vroeger FIFA ook, maar dat niet meer.
Stress, man, FIFA.
Call of Duty is tegenwoordig ook stress, man. Ik zeg, wij alles. Zitten wel eens te spelen met vrienden. Echt, als je hoort wat er bij ons in de koptelefoon wordt gezegd, als de overheid dat hoort, is gelijk...
Ja. Nee, maar sommigen zijn heel fanatiek, hoor. Ja. Je moet de koptelefoon halen, want dan hoor je de voetstappen en zo, ja. Ik schiet het gewoon een beetje stress kwijtraken of zo, eventjes.
Wat wij ook altijd doen, wat ik zeg, het liefst hou ik jou nog 2 uur hier, maar wat wij ook altijd hebben, is dat wij een aantal kijkersvragen hebben vanuit onze volgers. We hadden er best wel wat gekregen, dus we hadden zoiets van, nou, we kiezen er een paar uit. En dit vond ik een hele mooie, dit is van @degrootdennis. Van welke tegenstander heb jij het meeste geleerd? Zowel winst of verlies. En zowel binnen als buiten de kooi. Dus wie was voor jou dat je dacht, nou, die heeft mij wel echt even iets meegegeven?
Nou, ik denk met Machida. Toen ging ik echt een beetje die karate dingen leren. Om die afstand in en uit. En hoe hij vocht. Omdat hij zo'n specifieke stijl had. Dat ik dacht van... Ja, daar ging ik echt mee trainen met Jawa. Hij was een hele goede karate jongen. Dus... die wedstrijd ging ik echt me focussen op dat, op zijn specialiteit. Dan werd ik ook een beetje beter in en uit afstand vechten.
Is dat voor jou ook de, zeg maar, want jij hebt best wel een partij die mij bijvoorbeeld ook bijstaat, is die partij tegen Uriah Hall, die eerste. Zijn dat ook momenten die je dan meeneemt in jou, want jij, de tweede keer dat jij met hem ging vechten, was een hele andere Gegard, zeg maar. Ja, neem je dat mee in jouw kamp of speelt dat mee?
Ja, maar soms zeg je emotioneel. Want ik had daarvoor had ik tegen die Filippo gevochten. Ja. En uit UFC kwamen ze van... je had hem af moeten maken. Je vocht saai en dat soort dingen. Dus toen dacht ik... Oh ja, ik ga die Uriah Hall even slopen. En ik dacht... Eerste ronde sloeg ik hem al goed in elkaar. Naar beneden. Ik sloeg hem helemaal... ik was duidelijk aan het winnen. Tweede ronde. Ik dacht gewoon naar voren. Gewoon knokken. En hij doet zo'n spinning back kick. Ik reageer op dat trap. Hij wou meer naar mijn leven trappen. Maar ja, ik loop erin. En de tweede keer was ik veel meer met afstand. Ik wilde hem beter en dan won ik makkelijk vrij eerste ronde. Dus soms, emoties zitten in de weg. Soms werkt het, soms werkt het tegen. Dus ja, van dat heb ik dat geleerd bijvoorbeeld.
Oké. Een vraag van Jeroen Montvoort is... voelde jij jezelf ondergewaardeerd bij de UFC? Dus had jij zoiets van... Ze zien me niet zoals ik hoor gezien te worden?
Nee, ik heb er ook zelf weinig aan gedaan... om mezelf echt populairder te maken... en Instagram posts te doen en weet ik wel wat... en trash talk.
Ja, dus voelde jij jezelf ondergewaardeerd? Jij zegt nee, het had ook... Het lag ook misschien een beetje aan jezelf dat je jezelf niet verkocht.
Ja, klopt. Uiteindelijk als je gewoon goed vecht en je verkoopt jezelf een beetje. En dan uiteindelijk zou ik die titel gevecht krijgen. Had ik nog 1 keer gevochten, dan had ik die titel gevecht gekregen. Maar ja, het is geen garantie met UFC. Hè? Komt iemand anders wat beter kan verkopen, geven ze aan hem. Want GSP kwam na 2 jaar, hij kreeg titel gevecht. Dan Henderson had vijf keer verloren, één keer gewonnen. Hij krijgt titel gevecht voor mij. Dus het is geen garantie. Dus nee, valt mij een beetje, misschien een beetje.
Oké. En dit vind ik zelf ook wel, daar ben ik ook wel benieuwd naar wat je zou zeggen. Dit is een vraag van het Younes, -CPLGH. Waar zou jij jezelf plaatsen in de huidige middleweight ranking van de UFC? Als jij fit bent, 100%, zou jij kampioen zijn nu bij de UFC?
Ja, geen idee. Ik denk op een goede dag zou ik wel kans maken. Maar nu moet ik echt een goede dag hebben, denk ik. Ik ben niet meer in mijn prime. Ik denk, ik moet realistisch zijn. Maar als ik de honger heb, zie ik mezelf nog wel de kampioen nu kunnen verslaan. Weet je, je maakt altijd kans natuurlijk, maar waar zou ik zitten? Ik weet niet. Top 10 misschien. En net 8, 9 of 10 misschien. Ik weet het.
Maar dat zou dan nu zijn. Zeg maar een beetje huidige staat.
Ja, maar ik denk dat ik nog steeds kans maak tegen iedereen. Maar ik moet er gewoon fit zijn. Hongerig. Dan lukt het wel. Zonder blessures. Nu is het soort van, ik ben afhankelijk van heel veel andere factoren. Terwijl dat vroeger geen factor was. Nu moet ik fit zijn, lichaam moet meewerken, geestelijk moet ik in orde, moet ik lekker in mijn vel zitten. Vroeger was dat niet. Dat was altijd wel meestal het geval.
Ja.
Dus nu ben ik afhankelijk van heel veel factoren, zeg maar. Ja.
Ja, vaak als afsluitende vraag vragen we de gast om advies voor de kijkers. Maar ik heb nog één vraag die ik daarvoor wil stellen. Je hebt nu ook een eigen gym, waar ook gewoon talenten rondlopen. Wat is iets wat jij hun meegeeft? Van dit had ik zo gedaan, maar dit is misschien slim om zo te doen. In je carrière.
Ik geef niet zoveel adviezen, tenzij iemand me wat vraagt of zo. Maar ik denk belangrijk is doorzettingsvermogen. Je moet weten dat je talent hebt of niet. Want ik kan nu gaan denken, ik word de beste zwemmer. Ik ga nooit de beste zwemmer worden. Je moet wel realistisch zijn. Dan denk ik van talent, hard werken, geluk, je best doen, altijd blijven trainen. Ik word Gokhan bijvoorbeeld, of Yusri, die ik nu trainen nu. Die jongens willen het graag. En ik zie hun, ze hebben aanleg, ze kunnen vechten ze steken de tijd erin. En dan gaat het lukken. Ik denk als je talent hebt en je steekt de tijd erin, meestal is dat een formule voor succes.
Ja, dat is wel een goeie, man. Dat is wel een goeie.
Hard werk.
Hard werk. Maar dit kan je voor iedereen. Dat kan voor alles. Als je iets wil doen, moet je hard werken. Gegard, wij willen jou bedanken voor jouw tijd. Bedankt dat we hier mochten zijn.
Ja, tuurlijk.
We hebben Nederland uitgespeeld op deze manier. We hebben nog wel genoeg te doen. Maar je hebt ons wel echt even blij gemaakt met de tijd die je ons gegeven hebt. Voordat we gaan afsluiten, shout-out naar Beast Mode voor je supplementen. Code BDK10 krijgt 10% korting. Shout-out naar Nico voor je fight gear. Met de code WELKOMMEDICA10 krijg je 10% korting. En like, subscribe. Volg ons op Spotify. 5 sterren op Spotify. En ja, Gegard zelf doet volgens mij niet heel veel met zijn Instagram. Maar je kan hem wel zien op zijn Instagram. Dat is @Musashi volgens mij.
Musashi, ja.
En jouw TikTok?
En jouw TikTok?
Ik heb geen TikTok.
Bedankt voor het luisteren. Shout-out naar jullie allemaal. En tot de volgende. Ciao.